Welkom allemaal namens het Montesquieu Instituut. Fijn om zoveel mensen in de zaal te zien. Mijn naam is Maaike Jongema. Ik ben projectmanager bij het Montesquieu Instituut en ik mag het vandaag aan elkaar praten. Ontzettend leuk. Dit evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van het boek Humeurig Volk, Verkrampte Politiek en hoe het anders kan. Nou, dat belooft veel, denk ik. Ik heb er zin in. En mocht u straks helemaal benieuwd zijn wat erin staat, u kunt het boek straks aanschaffen. Dus die optie is er. Het programma vandaag ziet er als volgt uit. Allereerst wordt het boek geïntroduceerd door Joop van den Berg zelf. Dan komen er twee gesproken columns van Edgar Hoedemaker en Esme Driessen. En ik zal ook even zeggen wat ze doen. Namelijk Joop van den Berg, om daar even natuurlijk mee te beginnen, is emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, oud-Eerste Kamerlid en fellow van ons Montesquieu Instituut. Esme Driessen, en dan ga ik het even goed uitspreken, is promovenda aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht en Thorbecke Fellow bij de Thorbecke Leerstoel van de Universiteit Leiden. En Edgar Hoedemaker is eindredacteur bij PDC en ook ons Montesquieu Instituut. Na de columns gaan Jo, Esme en Edgar met elkaar in gesprek over het boek en over de columns. Daarna geef ik het woord aan Marie Spijkers van Prometheus. En vervolgens zal Joop het boek aanbieden aan de SGP-fractievoorzitter Kees Moerstaai, die ook een eerste reactie gaat geven. Dat is de routekaart voor vandaag. Dan wil ik graag Joop naar voren vragen. Hier is het kans.
Ja, ik kan natuurlijk zeggen, heel deftig dames en heren, maar dat schijnt niet meer te mogen. Maar ik ben eigenlijk geneigd te zeggen, beste vrienden, want ik zie allemaal mensen om me heen die mij dierbaar zijn. En dat maakt het ook heel aangenaam om deze bijeenkomst te houden. Ik kreeg een buitengewoon merkwaardig cadeautje van het Binnenhof voor mijn 80ste verjaardag op 2 april 2021. De afsluiting van het debat met emotie van wantrouwen tegen Mark Rutte en ook nog een motie van afkeuring. En eigenlijk het meest beschamende debat dat ik zelf ooit heb gevolgd in de Tweede Kamer. Er zijn andere voorbeelden waar het ook wel eens niet helemaal goed afloopt. En het zijn tenslotte ook mensen. Maar dit was echt een gruwelijke vertoon. Maar het maakt ook tegelijkertijd iets zichtbaar en daarom was het voor mij ook aanleiding om te zeggen, ik moest nu maar eens gaan schrijven. In de eerste plaats, het verschijnsel dat u eigenlijk ook al kent, de volatiliteit, de vluchtigheid van het kiesgedrag in Nederland. En dat is al sinds de jaren 90 een probleem, maar het wordt er zachtjes gezegd niet minder op. En Nederland is daarin ook ongeveer Europees kampioen. Een land, Italië, waar het af en toe ook heel grof tekeer kan gaan met wisselingen. Maar in, laat ik zeggen, een democratische Europa zijn wij een uitzondering. En dat schept natuurlijk voor een Tweede Kamer een geweldige hoop onzekerheid. Van hoe lang kan ik hier nog blijven? Wanneer dondert de hele boel hier in elkaar? En komt er crisis, wereldverkiezingen? Dus het leven is ontzettend onzeker geworden voor de Kamer als instituut, maar ook voor individuele Kamerleden. En het levert dus ook weer voortdurend verschillende meerderheden op in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Mede daardoor, maar ook langs andere weg, treedt er een geweldige versplintering op in het aantal fracties in Tweede en Eerste Kamer. En wel, let op, in twee opzichten. Er zijn niet alleen een groot aantal hele kleine fracties, en nu na allerlei splitsingen zijn er geloof ik 10 met 3 zetels of minder, maar bij de verkiezingen waren het er 7. Want dat komt dan wel eens vaker voor. Maar daarnaast heb je te maken met de erosie van ooit grote partijen. Als je nagaat dat de drie grootste fracties van dit moment samen 75 zetels hebben en niet in staat zijn een coalitie te vormen. Terwijl in 1977 hadden we ook 7 kleine fracties van 3 op 0. Dan hadden we de 3 grootste fracties samen 130 zetels en waren in staat minimaal 2 coalities te vormen. Dus daar zit toch een belangrijk fenomeen. En zonder nou panisch te willen gaan doen, het begint nu op het probleem van de Weimarrepubliek te lijken. Dus niet alleen een hele hoop kleine gefragmenteerde groepen, maar ook geen echte grote, bepalende fracties meer. En natuurlijk, in Weimar was er meer aan de hand dan versplintering onder kiezer. Maar ik denk toch dat we bezig zijn aan een risicovol verschijnsel. En dan is er onder andere door populistische stromingen, die samen alweer zo'n 25 zetels bezetten, maar ook in meer dan het algemeen sprake van een vrij sterke verharding van politieke verhoudingen. Juist doordat fracties klein zijn, moeten ze, om het heel onaangenaam te zeggen, zichzelf haast overschreeuwen om voldoende aandacht te krijgen en tussen andere fracties op te vallen. En dat leidt natuurlijk ook tot, of dat leidt, of het natuurlijk is, laat ik in het midden, maar het leidt tot het zoeken naar incidenten, het leidt tot een cultuur van afrekenen in plaats van echt verantwoording vragen. En het leidt ertoe dat fracties van elkaar qua vertrouw gaan veronderstellen. En dat gebeurt eigenlijk meer dan je zo zou denken. En het wordt ook door media vaak overgenomen. En niet alleen uit sensatiezucht, maar omdat ze echt denken dat er iets helemaal mist. En dat komt bovenop 2 oude klassieke trekken van de Nederlandse politiek. Kiezers stemmen wel, maar ze kiezen niet. In tijden van verzuiling stemden ze op de partij van hun kerk of hun levensbeschouwing, hun groep, zal ik maar zeggen. Daar horen ze bij, dus daar hoef je ook verder niet over na te denken. En daarna, na de ontzuiling en het fragmenteren ook van de politiek, volgen kiezers het humeur van de dag. Maar helaas, de volgende dag hebben ze alweer een ander humeur, alleen zijn dan de verkiezingen voorbij. Maar dat is een verschijnsel dat wel een beetje eigen is aan Nederland. En politici debatteren niet, maar overleggen. Dus een echt scherp, op het scherp van de snee gevoel debat kom je in Nederland, in de Kamer, weinig tegen. Eigenlijk. Er zijn al perioden geweest dat het in dat opzicht verscherpt. En als er dus geen overleg mogelijk is, of omdat we er geen zin in hebben, dan wordt het beschuldigd. Dat is iets heel anders dan op het scherp van de snee debatteren. En dan regeert al gauw de verongelijkheid over politici. Dat leidt in het parlement zelf, in zo'n gefragmenteerd parlement, door een aantal verschijnselen die nogal zorgelijk zijn. Eigenlijk heeft het een niet of niet voldoende functionerende jurisdictie. Er is een misverstand onder Kamerleden die denken, in de Kamer mag ik alles zeggen. Want justitie kan mij niet vervolgen. Dat laatste is waar, maar het eerste niet. Ik kan helemaal niet alles zeggen. Ik bedoel, er is een reglement van orde. En er is zelfs tegenwoordig een gedragscode. Maar het probleem daarvan is dat het nu allemaal door elkaar loopt. En ook niemand meer duidelijk is onder welke omstandigheden je aan welke normen nou echt hebt te houden. Het gevolg, heb je trouwens vorige week gezien, dan komt er een integriteitscommissie van buitenstaanders, die dan vertelt dat het met meneer Baudet niet goed gaat. En als hij vervolgens zich er een bal van aantrekt, dan zeggen ze dat ze niks meer kunnen doen. Dat is merkwaardig, maar dat komt ervan, zeg ik erbij, als de Kamer dus zijn jurisdictie niet in zijn eigen hand had. En ook de eigen beoordelingssystemen erop nahouden om te zorgen dat niet alleen het debat goed verloopt, maar dat de cultuur van de Kamer ook alleen is van een behoorlijke beschaving. De tijdsbesteding in de Kamer is buitengewoon ineffectief. Het debat rollen over elkaar, en eigenlijk tamelijk wanordelijk. En wat ontbreekt is, wat socioloog Max Weber ooit genoemd heeft, een scherp onderscheid tussen een arbeidsparlement en een redenparlement. Het parlement heeft theater nodig, natuurlijk. En ook retorisch tegen elkaar uithalen als dat zo te pas komt. Maar het moet ook gewerkt worden. En dat gaat te veel door elkaar lopen. En dat is, bedoel, ook in commissies gaat dat dan af en toe tekeer. En er wordt sowieso veel te veel plenair vergaderd. En veel te weinig in commissievergaderingen ook doorgewerkt. En voor een parlement dat kennelijk meer zijn aandacht wil geven aan onderzoek. Dat is voor zichzelf waar. En dat lijkt me ook een verdienste van het parlement. Maar daarvoor is de Kamer eigenlijk te klein. Met 150 mannen en vrouwen doe je als onderzoeker niet heel veel. Er gaan nu 3 enquêtes tegelijk. Je moet zien hoe het afloopt. Maar het eist zoveel tijd en energie van Kamerleden dat andere dingen tekort komen. Nou goed, dat alles heb ik in een aantal hoofdstukken proberen uit te werken. Over het parlement in het algemeen, maar ook over de modes of operation, om het maar eens in een vreemde taal te zeggen, van de Kamer. De Kamer die een instituut is, die op zijn eigen rol en positie moet letten, die de arena is, de centrale arena van politieke oneenigheid, maar die ook een marktplaats is van te verhandelen maatschappelijke belangen. Ik heb daarbij gezocht niet alleen naar gewerkt met analyse en kritiek, wat natuurlijk toch een belangrijk element is van het boek, maar ook hier en daar zocht naar mogelijke remedies. Daarbij moet ik zeggen dat het er mij niet om gaat om een aantal recepten af te leveren, want daarvoor zijn ook veel zaken. Maar om hier en daar richtingaanwijzers te geven, mogelijkheden, want daar kun je aan denken, om de zaken te verbeteren. Daar zitten praktische oplossingen in, die je kleinere oplossingen kan noemen, want ze zijn belangrijk genoeg, maar die hebben alles te maken met het werk van Tweede en Eerste Kamer zelf. Hier heb ik ook wel een aantal voorstellen, maar die zijn, geloof ik, zelfs voor mij wel bekend, althans mensen die mij gewezen hebben. Ik heb een zekere voorkeur voor een correctief wetgevingsreferendum. En ik ben ook geneigd om te zeggen, het is weer eens een keer mislukt, maar gewoon opnieuw beginnen, net zolang tot het er is. Als mijn kiesrecht in de 40 jaar 3-4 vergeefsvolgingen gekend voordat het er kwam. Dus soms moet je gewoon volhouden. En daarnaast een rechterlijk toetsingsrecht, dus de mogelijkheid van toetsing van de wet aan de grondwet. Als je aan internationale verdragen kan toetsen, moet je eigenlijk a fortiori in staat zijn om aan je eigen grondwet toetsen. Dan zeg ik er wel bij, als we het ooit voor elkaar krijgen, de grondwet zo te herzien dat ze allebei komen, dan mag de Eerste Kamer van mij weg. En dan wordt het wel wat veel allemaal. Want het moet ook nog bestuurd worden, zegt Rutte dan, dan heeft hij gelijk. Direct of indirect zou je aan kieswetgeving kunnen denken die ook een zekere drempel opwerpt voor al te kleine groeperingen. De evenredige vertegenwoordiging blijft dan mij, wat mij betreft, ook behouden. Omdat als iets de Nederlandse bevolking echt aangaat en ze belangrijk vindt, dan is het die evenredige vertegenwoordiging, althans die eerlijke representatie van politieke stroom. Nou, dat wat het boek betreft. Ik wou nog graag mijn dank uitbrengen aan de uitgever Maai Spijkers, Marieke van Oostrom van Prometheus voor hun steun en stimulans tijdens het erover nadenken en schrijven. Dank aan het Montesquieu Instituut voor organisatie, vormgeving van deze presentatie. Ik noem 1 daarvan apart, Aniek Tweeman, die echt het meeste, ik weet niet waar je zit, maar... Oh, daar! Ja! die echt verreweg het meeste werk eraan geleverd heeft. En die dus ook zeer dankbaar. Dank.
bedankt Joop voor dit heel heldere verhaal nu al. En ik wil graag Esmee Driessen naar voren vragen voor haar column. Geachte aanwezige Westhulp. Tegenwoordig wordt veel gesproken over maatwerk. Ik hoef maar een juridisch vakblad open te slaan en de woorden maatwerk en responsiviteit en de vraag hoe wetgever, rechter en bestuur meer hiervan kunnen inplechten in hun werkzaamheden komen mij tegemoet. Nu ben ik in mijn eigen onderzoek zelf ook voorstander van een overheid die zich, indien mogelijk, responsiever opstaat. Maar iedereen die iets weet van uitvoering van wet en regelgeving, weet ook dat alleen maatwerk niet voldoende is. 2 weken geleden was ik op een congres dat ging over de relatie tussen overheid en burger. En tijdens het panelgesprek poneerde een van de aanwezigen de stelling dat het niet ging om maatwerk alleen, maar met name om deugdelijke wetgeving, solide uitvoeringsinstanties en een realistisch burgerperspectief. Maatwerk kan vervolgens een rem of redmiddel zijn als er desondanks zaken uit de hand dreigen te lopen, maar het is niet dé oplossing om hardvochtige situaties te voorkomen. Daarvoor moet de basis worden versterkt en niet alleen worden vertrouwd om een veiligheidsklap aan het einde van een wetgevings- of uitvoeringsschrift. Oftewel, zorg voor deugdelijke wetgeving en een solide uitvoering. En dat is al moeilijk genoeg. En terwijl ik naar dat panelgesprek zat te luisteren, zag ik een duidelijke link met Joop's nieuwe boek. In de inleiding schrijft Joop namelijk het volgende. Nee, de parlementaire democratie is niet onderweg naar de ondergang, maar zij worstelt wel met een aantal forse problemen die voldoende reden opleveren om bezorgd te zijn. Vervolgens legt Joop langs verschillende lijnen en aan de hand van uiteenlopende voorbeelden uit hoe die problemen zijn ontstaan en hoe ze eventueel het hoofd kunnen worden geboden. Wat mij bij die mogelijke oplossingsrichtingen zeer aansprak, is dat je ook kalmte bewaart. En zelf het meeste ziet in oplossingen die de basis versterken. Dus niet een gekozen minister-president, maar wel een Kamer die fatsoenlijk wordt ondersteund. Ik word zelf altijd heel erg enthousiast over zulke nuchtere, dicht bij de basis oplossingen, omdat ze in mijn ogen de meeste kans op succesvolle implementatie maken. In het boek is Joop regelmatig en terecht kritisch op de rol van Kamerleden bij het ontstaan van diverse problemen. Zoals de manier waarop parlementariërs met elkaar omgaan, de nadruk op wat we willen scoren op Twitter en aan de talkshowtafels en de omgang met instrumenten als emoties en de parlementaire enquête. Ook de obstakels die ontstaan bij de controlerende taak van de Kamer komen uitgebreid aan bod. Daarbij wordt er terecht op gewezen dat de grote hoeveelheid gedelegeerde regelgeving, grote aantal ZBO's, net op andere manieren op afstand zetten van de uitvoer van publieke taken, het voor Kamerleden ontzettend ingewikkeld maakt om uitvoer te geven aan hun controlerende taak. Een van de voorstellen die worden gedaan om ervoor te zorgen dat Kamerleden een beter beeld krijgen van wat er zich dus feitelijk buiten hun gezichtsveld afspeelt, is door hen plaats te laten nemen in toezichthoudende organen. Maar joh. Toen ik dat stuk in jouw boek las, vroeg ik mij het volgende af. Had je hier niet, zoals je ook in andere delen van het boek doet, de oplossing dichter bij de basis kunnen zoeken? ZBO's en andere vormen van zelfstandiging komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn Kamerleden toch echt zelf bij. Als je mij dus toestaat, vul ik jouw suggesties dus graag aan. Kamerleden zouden veel alerter moeten zijn op het wegdelegeren van hun eigen mogelijkheden tot controle en invloed. Maar, dan haak ik wel weer aan bij jouw oplossing. Fatsoenlijke ondersteuning zal waarschijnlijk al een heel eind helpen. Beste Jo, ik heb jouw boek met bijzonder veel genoegen en plezier gelezen. En daarbij weer veel ideeën opgedaan voor het staats- en bestuurskundig onderwijs dat in Leiden wordt gegeven. Als ik dus binnenkort een student enthousiast weet te krijgen over een scriptie over de Confidence Chamber, en dat ga ik zeker proberen, dan is dat volledig aan jou te danken. En de volgende keer dat ik in het stemhoekje sta, zal ik zeker denken aan de woorden die jij in het boek regelmatig te kiezen geeft. Namelijk, ga ik stemmen, ga ik kiezen. Bedankt Esme. Edgar Hoedemaker wil ik jou graag nog een vraag vragen.
We zijn ongeveer even lang geloof ik.
Ja,
dat in het voorjaar van 2018 was ik een tijdje als onderzoeksassistent meewerkend aan de biografie van Wim Kok. Een project van de onlangs overleden Marnix Krop. En tijdens een van de interviews verzuchtte Kok, ja, politiek leiderschap in de Tweede Kamer. Je moet wel van zeer goede huizen komen, wil je in deze tijd nog aan de eisen voldoen. Einde citaat. Nou, aan dit gesprek moest ik terugdenken bij het zien van het Kamerdebat op 23 augustus jongsleden, toen de Tweede Kamer het reces onderbrak om te debatteren over een interview van Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad over stikstof en koopkracht. De minister van Buitenlandse Zaken, nota bene, nam een loopje met de homogeniteitsregel over het onderwerp van de ministerraad. Hoewel premier Rutte de crisis vrij snel wist te dempen. Staatsrechtelijk op het randje, zei hij. Het was een debat zoals we de laatste jaren gewend zijn geraakt. De harde toon van Wilders, een medespeech vol desinformatie van FVD'er Ralf Dekker en gretige aanvallen van Marijnissen en Klaver. De Tweede Kamer was tot diep in de nacht, tot diep in de avond, het was geen nachtdebat gelukkig, in eerste plaats een arena met vechtende leeuwen en pas in tweede plaats een volksvertegenwoordiging met een stevige discussie over het regeringsbeleid over stikstof en koopkracht. Hoe moet je je als politiek leider opstellen in plenaire debatten die alle kanten op schieten? 20 fracties met 20 woordvoerders die in het versplinterde politieke landschap alle op zoek zijn naar het kleine beetje profilering. Kok had gelijk. Je moet inderdaad van goede huizen komen waarin al die eisen voldoen. Natuurlijk eindigde het debat met een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. Alweer de 8e tegen Rutte 4 in ruim een half jaar tijd. Niet alleen de economie heeft met zware inflatie te kampen, het zwaarste parlementaire middel heeft het ook. Maar ook de minder zware parlementaire middelen worden te pas en te onpas uit de kast getrokken tegenwoordig. Uit het laatste parlementair jaaroverzicht van PDC blijkt dat de Tweede Kamer bijzondere dadendrang toont met moties en kamervragen. In het vorige parlementaire seizoen werden niet minder dan 1665 moties ingediend, een verdubbeling ten opzichte van 4 jaar daarvoor. Het aantal setjes met kamervragen bedroeg 1299, een kwart van 4 jaar daarvoor. En natuurlijk zaten hier zinvolle moties en kamervragen bij die daadwerkelijk een grote invloed zijn op het gevoerde beleid in ons land. Maar tegelijk zijn parlementariërs en journalisten steeds vaker gaan spreken van het fenomeen wappermotie. Overbodige moties die alleen bedoeld zijn ermee te wapperen. Om ophef te veroorzaken of een punt te maken in de media of op Twitter. Dit staat aan bij een trend die ook de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van Johan Remkes in 2018 waarnam. Moties hebben vaak het op doel te profileren, waardoor ze vaak gaan om zaken die niet mogelijk zijn, of die buiten de invloedssfeer van de overheid liggen, ontstaan gevoelens van onmacht, regel en frustratie, stelde de commissie. Ik ben als toeschouwer niet de enige die vindt dat de Tweede Kamer een U-turn moet maken als het gaat om omgangsvormen, debatcultuur en het gebruik van parlementaire middelen. De Tweede Kamer vindt het zelf ook. Diverse commissies hebben in opdracht van de Kamer al een poging gedaan de balans richting het medewetgeverschap te herstellen. Een goede hoeveelheid reflectierapporten ligt op de plank. Rapporten van de werken van de Staaij natuurlijk, maar ook de commissie Remkes en suggesties uit de parlementaire onderzoeken van de commissies Bosman en Van Dam zijn daar voorbeelden van uit de laatste jaren. Maar het veranderen van een parlementaire cultuur die op drift is geraakt is niet simpel. Het zal geen kwestie zijn van een nietje te slaan door de bestaande rapporten. Een leidende rol is hier in eerste instantie op korte termijn weggelegd voor de politieke leiders in de Tweede Kamer. Zij moeten als blikvangers zichzelf en hun fractieleden in toom houden. Dat vereist leiderschap, charisma, geduld en standvastigheid. Ze moeten dus, wederom, van goede huizen komen. De parlementaire democratie in Nederland is niet onderweg naar de ondergang, maar zij worstelt wel met een aantal forse problemen die voldoende reden opleveren om bezorgd te zijn. Esmee en ik hebben hetzelfde citaat uit het boek van Joop ter harte genomen. Laten we hopen dat humeurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan, niet opnieuw tot een reflectierapport gaat leiden, maar dat de Tweede Kamer nu daadwerkelijk met zichzelf aan de slag gaat. En met welk onderdeel moet worden begonnen? Misschien dat we daar tijdens deze bijeenkomst al een antwoord op krijgen.
Dankjewel, Edgar. Mag ik Esmee, Joop en Edgar vragen om hier plaats te nemen? En dan pak ik wat baas als jullie dat willen. Er is één handmicrofoon, dus die moeten jullie delen, maar dan voorkomen we meteen dat jullie door elkaar gaan praten. Misschien is het met opzet zo gedaan, nee, dat is niet zo. Maar dat is wel een mooie bijkomst. Bedankt voor jouw column ook, Edgar. En ook voor die van jou, Esme. Allebei een heel andere hoek gekozen. Allebei heel interessant. En jullie hebben allebei Joop's boek gelezen, natuurlijk. En Edgar, om met jouw column even te beginnen, want je sloot er al mee af. Daar kwam direct de eerste vraag naar voren. Joop, het parlement moet aan de slag. Waar beginnen we?
Ja, ik zit al naar Joop, dus ik weet Joop dat eerst antwoord. Ja.
Nee, begin jij maar.
Nou, ik zei, ja kijk, ik had het vooral in mijn column natuurlijk over de blikwangers. Hè, de politieke leiders die natuurlijk allemaal op televisie zien en bij de grote debatten zien. Zij zijn uiteindelijk het voorbeeldfunctie ook voor de andere Kamerleden, maar hebben ook de leiding over hun fractie. En ik denk dat als je begint bij gewoon daar een beetje de afkoeling, dat ze zichzelf natuurlijk ook op de spiegel moeten kijken. Dat de rest dan misschien volgt en ook het humeurig volk, zoals Joop het zo mooi beschrijft, ziet een ander beeld geven van het parlement, dat ook gewoon aan de slag is met de problemen waar de mensen tegenaan lopen in het dagelijks leven.
Ben jij
eerst? Nou, ik denk dat je hebt absoluut een heel goed punt te pakken, maar ik zou zelf eerder denken aan dat moet de Kamer zelf bespreken en dat moet vervolgens ook door het presidium worden overgenomen. Maar dat voorzitter en voorzitters van commissies veel strengere maatstaven gaan aanleggen dan wat ze tijdens de discussie wel en niet accepteren. Dat er worden verdachtmakingen over de tafel gegooid, er wordt van alles gedaan. Er is nu één nieuw artikel in het reglement van orde dat een soort algemeen karakter heeft, maar waar de voorzitter gebruik van kan maken, en ook commissievoorzitter, om daar jurisprudentie als het ware op te ontwikkelen. En daar moet, ja, dan moet je de moed hebben als voorzitter, het ook in de krant op een gegeven moment gezegd, om bij de ingang je populariteit achter te laten en inderdaad heel hard erin te gaan. Want op een andere manier kan je, en dat worden een paar weken van donderende conflicten, daar kan je zeker van zijn. Maar het leidt uiteindelijk waarschijnlijk toch tot het idee bij een groot deel, eigenlijk het overgrote deel van de Kamer, van nu zijn we toch echt toe aan een aantal maatregelen, die, of een aantal reacties die wel en niet meer aanvaardbaar zijn. Het wordt in het kader van die vrijheid van meningsuiting, ja, het wordt van alles aanvaard wat buiten de Kamer inderdaad tot strafrechtelijke vervolging zou kunnen leiden. En dan moet je echt van.
Ja goed, ik zei al in mijn column, ik hou heel erg van laten we de basis versterken en houden, laten we het dicht bij de basis houden. Want vanuit daar kun je verder bouwen. Dus ik denk inderdaad dat het voorstel is wat jij deed, Joop, om het bij de basis te houden en gewoon eens te kijken, luister, hoe gaan we met elkaar om? Waar gaan we het daadwerkelijk over hebben? Arbeidsparlement, burgerparlement. Dat zijn wel echt wezenlijke dingen die onder alles liggen. Onder asielcrisis, onder energiecrisis, onder koopkrachtcrisis. Dus ik sluit me bij jou aan.
Goed, nou, volgens mij sluiten jullie sowieso daarvoor aan. Een mooi advies ook, alvast ermee te starten. Esme, ik wil even naar jouw column gaan. Jij kunt je goed vinden in Joop's dicht bij de basisoplossingen. Ik vind het een mooie term. En jij vraagt je daarbij af, moeten Kamerleden überhaupt controle uit handen geven?
Ja, in mijn onderzoek, ik hou me bezig met burgerparticipatie. Sommige mensen zeggen het is een soort van een nieuwe vorm van privatiseren. Zo ver zou ik niet willen gaan. Maar er zit wel degelijk dezelfde soort tendens in. En wat we heel veel zien, is dat er heel veel gedelegeerde wetgeving is. We hebben AVB's, we hebben ministeriële regelingen, dat dan nog vaker. En heel veel ZBO's en heel veel manieren waarop je fysieke taken, de uitvoer daarvan, kunt wegzetten. Dat kan praktische redenen hebben. Regelmatig zit daar ook een reden achter van. Nou, dan. De laatste tijd zou ik bijna zeggen, er zit af en toe wel een reden achter van. Dan is het in ieder geval weg en dan is het bij de markt, zogenaamd, en dan is het goed. Maar dat is niet inherent zo. En ik heb af en toe het idee dat er dan een soort van blanketwet in de 21ste eeuw wordt getekend, waarbij kamerleden af en toe niet doorhebben wat ze wegtekenen. En daar mag wat mij betreft echt wel wat meer van het geheugen weer terugkomen.
Aansluitend op wat je zei, je had het inderdaad ook in het boek bepleit om veel minder bevoegdheden weg te schuiven uit het politieke centrum. In een aantal omstandigheden is het wel een oplossing. Als het verschuiven techniek is en als het gaat om routinematige beslissingen. Je moet er niet aan denken dat de minister zelf over beurzen van studenten moet gaan beslissen. Dat zijn dingen die je inderdaad buiten de deur zet. Overigens moet je dan nog ervoor zorgen, doet de Kamer ook vaak niet voldoende, en ministers helemaal niet, dat burgers daar nog wel rechten over houden die ze kunnen claimen als er verkeerde beslissingen worden genomen. En dat ze dan ook fatsoenlijk behandeld moeten.
En dat je weet, wij kunnen niet zijn. Want elke bestuurs uit onderwijs in Leiden en elke zelfs middelmatige student kan prima 3 weken inleiding aan de bestuursrecht precies vertellen hoe je rechtsbescherming compleet weg kunt halen. Daar kunnen miljoenen weggezet worden. En dat kan elke eerstejaarsrechtse student kan je dat gewoon vertellen. En dan ben je dus ook rechtsbescherming weg aan het bestellen. En dan wordt het extra kwalijk, vind ik.
Ja, dat doe jij het
alleen. Jij mag wel even zeggen, uitgaan.
Ik heb je verder niet te
doen. Oké, bedankt voor dit mooie punt, Esmee. Ik wil het even hebben over de constitutionele toetsing en het correctieve referendum. Als die er allebei komen, dan kunnen we afscheid nemen van de Eerste Kamer. Ja. Maar wat als we een van beide hebben? Wat doen we dan met de Eerste Kamer?
Dat moet ik waarschijnlijk. Wat ik bedoel te zeggen is, je kunt wat je noemt correctieve machten organiseren. Kiezers die op een gegeven moment de wetgever kunnen corrigeren op het moment dat hij het echt al te bond maakt. Dat moet dan ook voldoen aan hoge eisen. Ik bedoel, het is niet iets om de andere week te doen. En maar de kiezers moeten op een gegeven moment het idee hebben van als het al te gek wordt, dan is er een mogelijkheid om te corrigeren. En hetzelfde, maar op een heel andere juridische manier geldt voor de rechter. Hij kan al toetsen aan Europese en internationale verdragen. Maar er is veel voor te zeggen om ook die eigen grondwet daarbij te betrekken. En die ook van veel groter betekenis te maken, ook voor kiezers. Dat ze weten, die grondwet beschermt ons ook. Maar als je die beide zou kunnen bewerkstelligen, en ik moet het allemaal nog zien. Maar goed, het kabinet is nu bezig op de toetsingsweg. Hoe lang ze het volhouden, weet ik niet, maar er kan niets gebeuren. Ik ben geneigd om te zeggen, zolang er bij één van die correctiemiddelen blijft, kan de Eerste Kamer nog altijd heel nuttig werk doen. Heel principieel geredeneerd, het zou sowieso zonder Eerste Kamer kunnen, maar dan trap ik heel veel mensen op hun ziel, geloof ik. Maar als je goede correctiemiddelen hebt van besluiten van de Tweede Kamer die echt niet werken, dan heb je die Eerste Kamer echt niet meer nodig. Maar goed, je hebt gelijk. Als er maar één erdoor komt, dan zou ik zeggen, laat die Eerste Kamer nog even in de tuin.
Misschien daarop aansluitend. Je kan de Eerste Kamer wel afschaffen, denk ik, als je dus voorwaarden niks zou willen stellen. De Tweede Kamer vergroot. Dat is ook wat Joop volgens mij in zijn boek nog zegt. Als je de Eerste Kamer afschaft en zomaar 75 parlementariërs verliest, dan is er nog maar één parlement over, of één kamer over, die naar wetgeving kijkt. En dan kun je wel correctiemechanismen hebben, maar dan moet je die Kamerleden wel meer middelen geven om daadwerkelijk goed naar die wetgeving te kunnen kijken. Dus dat betekent wat mij betreft ook direct, nou jij zegt misschien 500, misschien wel 150 zetels extra bij de Kamer op. Of wat Simon Botjes voor het Montesquieu Instituut een keer een grafiekje heeft gemaakt, hoeveel kamerzetels de Tweede Kamer werk zou moeten hebben, afgezet tegen het aantal mensen in Nederland en vergeleken met andere Europese landen. En die komt volgens mij rond de 280 zo.
289.
Dus, 289. Ja, ik ben het nog beter dan ik. Dus dat zou dan mijn standpunt zijn.
Is meer dan nog een aan?
Ja, ik begon met mijn dicht bij de baan te schien grote veranderingen. Nou, dat was duidelijk geschreven voor de wilgevolgd. ik zou niet direct op het moment dat er toetsingen door de Raad van Grondwet en een referendum komt om de Eerste Kamer opdoeken. Ook niet als we dan de Tweede Kamer wat weer wat verbouwen, inderdaad. Ik zou zeggen, wacht heel even met opdoeken, totdat je weet hoe de rest werkt en kunnen we dan kijken hoe het gaat.
Duidelijk, dankjewel. En tot slot een korte vraag, dus jullie moeten een kort antwoord geven. We hebben het gehad over allerlei bestaande problemen. Wat is een probleem dat sluimert onder de oppervlakte, maar eraan zit te komen? En wat we misschien nog kunnen voorkomen? Alle drie één ding doen.
De afgelopen jaren zijn heel veel decentralisaties doorgevoerd. Nu zijn we op een kruispunt waarvan we gaan zeggen, gaan wij daadwerkelijk decentraliseren in de zin van, gaan wij ook gemeenten, gaan wij ook gemeenten daadwerkelijk keuzes laten maken en hoe zij het zelf willen doen, gaan wij dan accepteren dat het bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel anders is dan in Maastricht. Ik denk dat dat een heel groot vraagstuk is dat er aan gaat komen.
Ja, misschien is het al een probleem en niet per se iets nieuws, maar het sluit me nog wel ergens. En dat is wat mij betreft het gebruik van social media en nieuwe media. Je hebt tegenwoordig tijdens kamerdebatten het fenomeen dat parlementariërs in de Tweede Kamer met elkaar aan het debatteren zijn en tegelijk een soort, ja, ik noem maar een Twitter-fitty met elkaar uitvechten, buiten het parlement om en dus niet in de plenaire zaal. En dan is het voor de toeschouwer, zoals ik, eigenlijk al niet meer te volgen. Maar voor Kamerleden zelf al helemaal niet, want die gaan op twee manieren met elkaar het gesprek aan. Je hebt gezegd dat de Tweede Kamer daarmee aan de slag moet, voordat het daadwerkelijk helemaal besluit wordt.
Ja, ik zou me daar even bij willen aansluiten en dan ook meteen de bekentenis doen dat de factor sociale media in dat boek voor mij een eigenlijk te kleine rol krijgt. Er zit veel meer aan vast. En dat is inderdaad niet alleen maar slecht. Ik bedoel, Kamerleden zouden niet zonder kunnen en zo moeten het vooral niet proberen. Want daar kunnen ook heel goede dingen, goede suggesties door binnenkomen. Maar ik ben er kennelijk zelf te weinig mee vertrouwd om precies te kunnen analyseren waar het belang en waar het grote gevaar in zit. Want inderdaad, wat ik ook wel hoor uit de Kamer, is dat er af en toe twee debatten tegelijk plaatsvinden. Eén op het podium en één via sociale media. En dat kan een heel slecht effect hebben op de goede gang van de parlementaire orde.
Dus dat kan meegenomen worden als er een herziene versie komt.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek. We gaan door naar het volgende onderdeel. Dank jullie wel in ieder geval. Dan wil ik graag Marie Spijkers van Prometheus naar voren vragen.
Ja, dankjewel. Ja, Ja, het is natuurlijk een erg inhoudelijke middag hier vandaag met al deze geleerde politicologen volgens mij voornamelijk en bestuursrecht. Maar ik vind het toch ook wel van belang om op deze middag te wijzen op de unieke positie van de auteur Joop van den Berg in het landschap van het Nederlandse politieke boek. Want dat is toch wel iets heel bijzonders en ik kan het weten. Want toch al bijna 40 jaar heb ik met deze auteur te maken, vanaf 3 jaar 80. En ja, het is ook heel erg bijzonder hoe hij en ik denk ook dat het komt door die combinatie van Joop en geleerde. Maar hij is ook iemand uit het vak van het journalistieke handwerk. En hij is ook een kenner van uit eigen ervaring van het ambacht van de politiek. En ik zou toch niet zo gauw iemand weten die dat, die drie zaken in zich heeft. In zich verenigd. En hij en in die 40 jaar heb ik altijd toch dat ze zich kenmerkt door een enorme consistentie die hij daarbij aan de dag legt. En het is ook een iemand die relativeert, gevoel voor humor heeft en daardoor ja, steeds nuchter blijft in al het kabaal en ook in dit boek daar weer een bewijs voor levert. En ja, wat natuurlijk, waar ik heel veel bewondering voor heb, dat is hij als, ik hoop niet dat hij mij de kwalijk neemt dat ik dat zeg, maar toch als 80-plusser nog steeds opbrengt om, om achter de typemachine te gaan zitten. En ik moest even aan je denken toen ik op al die herdenkingen over de koningin van.
Het gaat al ver hoor.
En die reageerde op een gegeven moment toen de premier van Canada haar laudatio van en dat ze een beetje door filijn reageerde van. Dank u wel meneer, maar heeft u toch een beetje laten voelen hoe oud ik werkelijk ben. En of het nou zo leuk is, weet ik niet. Maar ik vind het toch echt heel bijzonder dat jij. Dat nog steeds doet. Ik vind het ook wel een voorbeeld voor mensen hier in de zaal. Dat je niet denkt op een gegeven moment, ik heb het wel allemaal gezegd, ik ga ermee aan de slag. En dat heb je ook in dit boek weer laten zien. En wij zijn er echt heel erg blij mee, Joop. En gefeliciteerd dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Ik realiseer me best dat je af en toe achter de tekstwerk heb zitten vloeken van wat heb ik hem nu beloofd, die uitgever. En waar ben ik aan begonnen? Maar je hebt er toch weer voor elkaar gekregen, een mooi boek van gemaakt. En ik wens je daar feliciteer je daar van harte mee. En ik hoop dat het een groot succes gaat worden. Dank jullie wel.
En dan wil ik nu graag de heer van der Steijn naar voren vragen. En Joop, nog een keer. Klopt dat, Joop?
Ja, nou, je mag wel even blijven zitten. Okay. Mag ik
halen. Ja, ik mag nu nog de geachte afgevaardigde te Benthuizen toespreken. Nog wel aan mijn eigen gemeente, zij het wel heel ver weg aan de andere kant van de gemeente. Beste Kees. Ik beschouw het als een bijzondere eer om een exemplaar van dat vandaag te presenteren boek Humeur, Volk, Verkrampte Politiek en hoe het anders kan, aan jou aan te bieden. En daar zijn hele goede redenen voor, denk ik. In de eerste plaats ben je naar anciëniteit, zeg ik er maar nadrukkelijk bij, het oudste lid van de Tweede Kamer. Of ben je net maar 54 geworden, wat is dat nu voor een leeftijd? Je bent lid sinds 1998 en viert volgend jaar, dus je zilveren jubileum als lid van de Tweede Kamer. Maar je bent daardoor ook zelf bezig parlementaire geschiedenis te worden. En dat is eigenlijk toch het mooiste, wat een Kamerlid kan overkomen. Je bent, overigens met de steun van je collega's, bijzonder actief in de bevordering van het goede, ordelijke functioneren van de Tweede Kamer. En in die rol heb je, en dat is lijkt me ook volstrekt terecht, persoonlijk gezag weten te verwerven in de Kamer. En in het algemeen, maar dat heeft ook denk ik iets mee te maken, blijf je het hoofd koel houden tijdens plenaire vergaderingen die af en toe op oefeningen lijken in parlementaire hysterie. Dan is het vaak het Kamerlid van der Staaij die met een pseudo-verbaasde blik vraagt wat hier eigenlijk aan de hand is. En het weer probeert terug te krijgen op de vertrouwde grond. Je bent, en dat vind ik minstens zo belangrijk, een man van hele uitgesproken overtuiging. Ook al zijn het niet de mijne. Maar wat ik vaak iets te weinig in de Kamer zie, zijn mensen die praten vanuit een echte sterke overtuiging. En daar ook hun medekamerleden, maar ook de bevolking, zoeken te overtuigen. Want politiek kan het niet zonder die sterke overtuiging. En dat wint respect af. Niet alleen bij mij, maar ook waardering, ook bij velen in het land. Ook als we het op een aantal belangrijke terreinen niet met je eens zijn, want daar gaat het eigenlijk niet. In de huidige Kamer, dat zal je vanmiddag al duidelijk zijn geworden, en anders uit wat je gelezen hebt, is er nog heel veel werk te doen naast het uitdragen van je belangrijke politieke boodschap. Aan een sterkere jurisdictie in de Tweede Kamer. Het voortschaven aan een beter reglement van orde. Aan de bevordering van een sterker, een beter, een ordelijker werkverdeling tussen wat ik dan altijd maar weer noem het arbeidsparlement en het redenparlement. Dat ook te veel doen kan. En aan zorg, zoals vaker gezegd wordt, en meer aandacht voor de kwaliteit van wetgeving. Maar ook parlementair onderzoek. Dat eigenlijk als een tak van controle er in die CLTA 80 bijgekomen is. En naar mijn idee van groot belang. En daar kan je ook pleiten terecht, denk ik, voor betere ondersteuning van Kamerleden. In het boek zul je voorstellen tegenkomen waar je wel heil in ziet, maar waarschijnlijk ook een aantal waarmee je niet zult instemmen. Maar het zij je niettemin tot hulp in je hooglijk gewaardeerde kamerwerk. Maar beschouw het dan maar als een werkboek. En daarom heb ik nog een apart persoonlijk cadeau voor je, omdat je vandaag immers jarig bent. En dat moet een cadeautje zijn. En niettemin wilde je toch hierheen komen. Je hebt alleen wel duidelijk gemaakt dat je hier niet lang blijft, omdat je gezin op je wacht. En terecht natuurlijk. Maar het is een reden te meer om je buitengewoon dankbaar te zijn. En je dus ook een boek te geven wat je alleen maar hoeft te lezen.
Ja, heel bedankt, beste Joop, beste mensen. Ik krijg wel eens vaker een boek op mijn verjaardag, maar op deze manier van de auteur. Dus ik vond het een bijzondere eer om dit boekje in ontvangst te mogen nemen. En al van tevoren een blik in te werpen. En ik moet zeggen, dat zullen degenen die het al hebben ingekeken wel bevestigen, anders gaat het niet nog meemaken. Maar het leest als een trein. Het is vlot geschreven, dus je wil gewoon doorlezen. En wat ook heel aardig is, is ook de historische verdieping die er met allerlei voorbeelden vanuit een verder verleden in zitten. Dat is ook het voordeel als mensen die niet meer piepjong zijn zo'n boek schrijven. Dat je ook nog wat uit de geschiedenisdoos kan halen en daarvan kan leren. En ook over de grens kijken. Dat is ook heel waardevol om te kijken van ja, we zijn vaak heel druk met de problemen waar we hier tegenaan lopen. Maar wacht eens even. Wat doen ze eigenlijk in Duitsland hiermee? En hoe zat dat ook alweer in Engeland? Dat vond ik ook heel bijzonder aardig om ook te lezen. In de analyse is er heel veel herkenbaars. Maar voor mij zal in ieder geval zeker van dit boek blijven hangen de drie V's die al even geïntroduceerd zijn. De volatiliteit, of als je het eenvoudiger wil zeggen, de vluchtigheid. Verharding in ook de omgangsvormen. En de versplintering van het politieke landschap. Die drie V's. En ik dacht bij één van die V's had ik nog een heel duidelijk voorbeeld waar ik toch even mooi vind om hier te benoemen. Omdat het ook heel helder die vluchtigheid, die volatiliteit laat zien. Die niet altijd direct in de debatten terug hoort, maar wel op straat in contact met mensen. Bij een verkiezingscampagne, nog niet zo heel lang geleden, sprak ik een keer iemand, was zo'n praatje over, weet je al wat je gaat doen? Ja, dat wist dat heel goed. Het werd deze keer VVD. En, oh, al zijn het al een VVD-stem? Nee, de vorige keer was het SP. Nou, dat is best wel, een stap van SP naar VVD. Er zit wel best wel tussen. Maar hij had eigenlijk heel snel een heel logisch antwoord vanuit zijn perspectief. Ja, de vorige keer had ik nog een uitkering, maar ik ben nu een eigen bedrijfje begonnen. In de kern, als je even zegt van, ja, hoe stem je? Je kijkt wat past bij jouw individuele situatie. Maar eigenlijk is ons hele systeem vaak gebaseerd op burgers die nadenken waar het algemeen belang mee gediend is. En hoe daar bepaalde verschillende concurrerende politieke overtuigingen invulling geven aan dat algemeen belang. En dat is al een heel lastig vraagstuk, wat je dan niet met een structuur of een systeemwijziging oplost. Wat in feite ook een manier van denken vraagt van burgers om niet alleen over rechten na te denken, maar ook over de plichten van de burger in een democratie. Wat ik ook boeiend vond in de analyse, en er is heel veel over te zeggen, maar ik licht er maar even nog één ding uit, wat mijzelf al aan denken zette, was ook het verband wat je schetst tussen technocratie en populisme. Dat dat verschijnselen zijn die elkaar ook versterken. Als een politiek heel weinig speelruimte laat zien in het wegen van belangen en waarden, en van daaruit politieke keuzes maken, maar eigenlijk heel erg komt met van Europa moet dit, en van de circulaire, mijn zus en mijn zoon komt dit uit. Dus ik heb ook nog geleerd dat dat TINA heet. There is no alternative. De TINA-politiek, technocratisch ingestoken, zo moet het en dat kan niet anders, leidt tot vervreemding en onbehagen bij veel burgers die denken, waar zitten die mensen nou voor? Die moeten toch keuzes maken? Daar hebben ze toch voor. Dus dat versterkt ook weer populisme. Dus ik denk dat een belangrijke en een uitdaging is die nog weinig woorden krijgt in de praktijk, om te kijken hoe je ook die daadwerkelijke politieke speelruimte, beleidsruimte kan vergroten. En niet in een heel juridisch getint debat terechtkomt wat er allemaal moet van rechters en van Europa en van internationale verdragen, et cetera. Dat is ergens de dood in de pot voor politiek, van keuzes maken in afweging van belangen en waarden. Ja, dan naar de oplossing. Want gelukkig gaat het niet alleen over een neuren volk en een verkrampte politiek, maar ook over hoe het anders kan. Daar hou ik altijd ook wel van, als daar nog wat woorden aan gewijd kunnen worden. Ik heb zelf ook rechten mogen studeren aan de Universiteit Leiden. En ik had een heus werkboek staatkunde, wat ik met ontzettend veel plezier gelezen heb in het, rechtenstudent. En daar kwamen allerlei punten al naar voren. Thema's als het referendum, constitutionele toetsing, de kiesdrempel en al van dat soort fenomenen. Dat zou je oneerbiedig kunnen zeggen. Dat zijn allemaal mooie voorstellen onder het thema niets nieuws onder de zon, waar we het al heel lang over hebben gehad en nog heel lang over zullen hebben, wat vaak ook grotere wijzigingen zijn in het politieke systeem, waar inderdaad ook over uiteenlopende opvattingen bestaan. Maar ik vond het wel mooi om ook juist aandacht te zien voor de kleinere stappen. Om nog maar bij een bijbelwoord te blijven, in plaats van niets nieuws onder de zon, zou ik ook willen zeggen, veracht de dag van de kleine dingen niet. Op heel veel punten komt het ook aan om niet alleen met de grote hemelbestormende wijzigingen bezig te zijn, maar ook gewoon te kijken, maar wat kan nou helpen ook in die kleinere aanpassingen die we met lange adem, vasthoudend, voortvarend ter hand moeten nemen. En daar zie ik eigenlijk ook best wel de nodige aanzetten voor in dit boek. Een mooie werkagenda om mee verder te gaan. En ik zou ook tot bemoediging willen zeggen van al diegenen die niet kunnen slapen van de neergang van het parlement, weet dat er al echt kleine stapjes in gezet worden. He, misschien heeft u vorige week iets gezien van het grote debat over asiel. Maar tegelijkertijd was er in een klein zaaltje daar ook een debat gaande, waar we voor het eerst werkten in een gewoon commissiedebat met twee rapporteurs. Eén uit de oppositie en één uit de coalitie, om na te denken over het ongeschreven en geschreven staatsnoodrecht, crisisrecht, hoe we als parlement ermee om moeten gaan met allerlei wetten die opkomen. Hebben we goed het advies van de Raad van State bekeken, het advies van de wetenschappers van de Open Universiteit. Keurig netjes onze bijdrage namens alle partijen in de commissie rondgestuurd een week van tevoren. En namens de hele commissie, in de richting van het kabinet mogen zeggen, dit zijn volgens ons aandachtspunten die er toe doen. Een klein voorbeeld van waar we als Kamer ook nu proberen, vanuit die fragmentatie, ook te kijken, hoe kan je nou meer samenwerken en ook over partijgrenzen heen. Er zijn ook nog veel gedeelde opvattingen die vaak kunnen ondersneden in alleen de gepolariseerde debatten. Er zijn meer voorbeelden van te noemen rond interrupties. Is al het een heel goed te doen om dat flink te beperken, zodat het ook al uitdaagt om die instrumenten scherper in te zetten. Je zou ook, bij commissiedebatten is dat nog gebruikelijk, bij plenaire debatten veel minder gebruikelijk, maar ook gewoon harde grenzen kunnen stellen aan hoe lang een debat duurt. Bij een commissievergadering is dat heel normaal. Bij plenair vinden we het soms normaal dat het eindeloos moet duren, terwijl het debat er niet altijd van opkrapt. En zo zijn er veel kleinere aanpassingen die ook kunnen helpen om die wetgevende en die controlerende rol meer uit de verf laten komen. Noem als laatste maar ook het meer werk maken van invoeringstoets, uitvoeringstoets. Zodat dat rapport van die commissie Bosman ook niet alleen in een lange blijf liggen, op een keer veel geprezen is en daarna weer verdwijnt, maar ook dat dat ook verder geholpen wordt. Ik zeg er nog wel één ding bij. Commissie Bosman is daar een mooi voorbeeld van. Dat denkwerk wat daarin verricht wordt, dat wordt niet verder geholpen als vervolgens geen van die Kamerleden die daarin meegedaan hebben weer terugkomen in de eerstvolgende zitting van het parlement. Dus het vraagt ook van politieke partijen om ook wel te investeren op ook Kamerleden die wat langer zitten en die niet alleen afgerekend worden op hoeveel prachtige moties waarmee het journaal heeft geopend, je hebt ingediend of voor elkaar hebt gekregen, maar dat ook gewoon het noeste werk gewaardeerd wordt en op waarde geschat wordt. Ik sluit af en nogmaals, ik ben ook enthousiast om hier nog eindeloos verder aan de slag te gaan. Maar nog één punt van zorg wil ik toch wel ook nog hier benoemen. En dat is, ook als je kijkt naar die laatste formatie, hoe lang dat duurde. En iedereen die op straat zegt, dat komt omdat je te veel partijen hebt. Maar ik ben altijd dan wel, ook de neiging als lid van een kleine partij, natuurlijk een beetje de eigen zaak verdedigen. Maar weet u dat eigenlijk ook vaak bij formaties het lastige is het uitsluiten van grote partijen ten opzichte van elkaar. Hoe grotere partijen, dan per se het probleem van de kleine partijen. Die uitsluiting, dat helpt natuurlijk ook niet in het vinden van een werkbare meerderheid. Punt is, wie gaat er ook nog in zo'n formatie actief zijn, als je ook weet dat je door een humeurig volk wel eens afgerekend wordt op je al te grote compromisbereidheid. Dus voor mij blijft nog ook een mooie vraag waar ik graag ieder zijn creativiteit ook in wil prikkelen. Hoe kunnen we uiteindelijk, ook los van alle tegenstellingen tussen klein en groot, oppositie en coalitie, ook de constructieve krachten in het parlement eigenlijk verder versterken en ook belonen? Want dat zal hard nodig zijn om ook verder te komen op deze lastige vraag. Ik dank u wel.
Dank voor een mooie reactie en ook van harte gefeliciteerd natuurlijk. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van deze mooie bijeenkomst. Voor wie echt enthousiast is geworden of heel erg benieuwd is, daar is straks het boek te koop. Ik kondig ook even ons volgende evenement aan. Op 3 oktober hebben we het over haalbaarheid van de Nederlandse ambities in de Europese Unie. Iets heel anders, maar hopelijk ook interessant. En ik wil graag heel erg hartelijk bedanken Kees van der Staaij, Mai Spijkers, Edgar Hoedemaker, Esmee Driessen en natuurlijk Joop van den Berg. Ontzettend bedankt en tot ziens.